onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 38 en daarvan de versen 3, 8 en 22. Psalm 38, de versen 3, 8 en 22. De schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, wel in het evangelie van Marcus, daarvan het vijfde hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren, toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, en gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. En gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 5. En zij kwamen over op de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En als zij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem een uit de graven een mens met een onreine geest, de welke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen, en hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. En als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem: Welke is uw naam? En hij antwoordde: Legio, zeggende: Mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer, dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende, en al de duivelen baden hem, zeggende: Zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hen terstond toe, en de onreine geesten uitgevaren zijnde voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in de zee, daar waren er nu omtrent 2000, en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zeiden: Zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En zij gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was, en ook van de zwijnen, en zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn, doch Jezus liet hem dat niet toe. Maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis, tot de uwe, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe hij zich u ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had, En zij verwonderden zich alle. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus, en hem ziende viel hij aan zijn voeten. En bad hem zeer, zeggende, mijn dochter is in haar uiterste. En ik bid u dat gij komt in de, en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem. En een grote schare volgden hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, in veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, en keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt, en gij zegt, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. En terwijl hij nog sprak, kwam enige van het huis des overste der synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven, want wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge, vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, den broeder van Jacobus, en kwam in het huis des oversten der synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weende en huilden. En ingaande zijnde zeide hij tot hen, wat maakt gij beroerte? En wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem, maar hij, als hij hen alle had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren, en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand des kinds, het welk is zijnde overgezet, en gij dochtertje, Talita Kumi, het welk is overgezet, zijnde gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzetten zich met grote ontzetting, en hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten, en zeide dat men haar zou te eten geven. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, dat we eens mochten beseffen, ook op deze dag, dat we gelijk dat dochtertje van Jairus dood in de zonden en misdaden zijn. Want Heere, dat is het beeld van een ieder mens. Hoewel we niet weten, dat dochtertje van Jairus was waarschijnlijk al uw kind voordat ze gestorven was, want er is nooit een mens uit de hel geroepen om weder te leven. O Heere, gij hebt dat wel een paar maal gedaan, doden uit de mens uit de dood opgewekt. En Heere, geestelijk gezien hebben we dat alle van nodig om te ontwaken uit de slaap des doods waarin we slapen, waarin we van nature liggen, actief dood. Dood in zonden en misdaden. O Heere, gij zijt machtig om ons op te wekken, want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, dat we het u mochten, dat we onze nood u mochten meedelen. Maar een dode weet niet met al. Daartoe moeten we door u worden aangeraakt. Daartoe moeten we ontdekt worden door de ontdekkende werking uw geestes, ontwaakt door de wet, opdat we zouden zien wat we gedaan hebben, hoe diep we gevallen zijn, wat onze nood en dood is, o Heere, en hoe wij wedergeboren dienen te worden door woord en geest, door de stemmen des Zoons van God, want een ontwaking van de wet is nog geen wedergeboorte. Uw woord is daarin zo zuiver, daar is zo helder en klaar, o Heere, dat het is verstaan mag worden, dat we wel de stad des verderfs kunnen ontvlieden, maar dat we door die enge poort dienen te gaan, die poort der gerechtigheid, door welke al uw volk zal ingaan. O Heere, dat we het eens mochten beseffen, als wij ontdekt zijn, dat we dan nog niet verzoend zijn. Want het zien van onze nood en het kennen van onze last en zonde, daar is nog geen kennen van Christus. Och Heere, wat is het in onze dagen toch verduisterd. Wat is het in onze dagen toch verduisterd, omdat wij verduisterd zijn. Want gij zijt niet verduisterd, gij zijt enkel licht. En bij u is het licht, uw woord is licht, want uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. O Heere, mocht gij het eens opklaren, ook deze dag, deze morgen, dat er nog harten mochten worden uitgedreven tot die zonne der gerechtigheid, opdat ze hun duistere bestaan, vanwege hun duistere bestaan zouden uitgaan, om te worden aangeraakt door het licht dat van uw aanschijn straalt als Christus. Want hij is het uitgedrukte beeld uw zelfstandigheid. O Heere, dat we hem mochten kennen, dat is iets anders als beleven, hoewel het niet zonder beleving gaat. Maar u te kennen is het leven, u te missen is de dood. Heere, mocht gij daartoe al uw gegaane getrouwe knechten nog aangorden met kracht uit de hoge, opdat ze uw woord zouden mogen preken met kracht, opdat er harten zouden mogen worden aangeraakt, niet door hun stem, maar door de stemmen des Zoons van God, want die ze gehoord hebben, die zullen leven. O Heere, breid uw koninkrijk nog uit, onder ons en over de ganse aarde, overal op al uw plaatsen, uw heerschappij, gij hebt maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. O Heere, wat is het noodzakelijk om onze nood te kennen, onze nameloze verlorenheid. Maar gij zijt, gij hebt uw Zoon gezonden om te zoeken en te zaligen dat verloren was. O Heere, er is nog hoop bij u vandaan, hoop voor hopelozen, raad voor radelozen. Zegen uw woord, zegen de bediening om Jezus wil. In zijn naam bidden we het u uit genade. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Markus 5 en daarvan de versen 25 tot en met 34, waar wij nogmaals met u lezen. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was. En deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdrinkt en gij zegt, wie heeft mijn aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, Ga heen in vrede, gij zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover de tekstwoorden. Geliefden, tijdens zijn omwandeling op aarde heeft de Heere Jezus vele wonderen gedaan en vele zieken en vele kranken genezen. En zelfs degenen die van de duivel bezeten waren, vonden genezing onder zijn vleugelen. Christus wierp de duivelen uit en dat doet hij nog steeds, dat doet hij ook vandaag. Want al Gods kinderen, al Gods verzoende kinderen, die zijn van de heerschappij des duivels verlost. Van nature woont de duivel in ons en die houdt de mens gevangen onder zijn wil. En als de sterk gewapende zijn hof bewaakt, dan is alles in vrede. Maar komt er een die sterker is dan hij, dan moet de duivel zijn prooi loslaten en zich aan Christus onderwerpen. En dat hebben we gezien bij de genezing van de bezetene van Gadara. Die man die verkeerde in de wurggreep van een legioen der duivelen. Maar Christus gebood het legioen duivelen die man te verlaten. En ze hadden geen andere keus dan het bevel van Christus op te volgen. Want Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En nadat Christus de bezetenen van Gadara verlost had van het legioen der duivelen, had hij zich met de discipelen weer ingescheept om naar de overzijde van het meer te varen. En die man, die bezetenen van Gadara, we hebben het gelezen, die werd niet toegelaten om mee te gaan. Hij wilde eerst mee, begrijpelijk. Maar hij moest verkondigen in het land van Gadara welke grote dingen de Heere aan hem gedaan had. En geliefde, als elk kind van God het daartoe is verwaardigd zou mogen worden, dat is wel de opdracht. Hè? Op de plaats waar je staat om getuige van Christus te zijn, daar hoef je niet voor te verhuizen. Op de plaats waar je staat, op de plaats waar de Heer je gezet hebt, waar de Heer je bekeerd hebt, waar de Heer je verlost hebt van de macht des duivels, om daarvan te getuigen onder je familie, in je gezin, in je gemeente, en geven de Heer dat te doen. Maar de Heer Jezus trekt weer verder met zijn discipelen, en als hij aan de overzijde van het meer is aangekomen, en ziet, er kwam een overste der synagogen, met name Jairus, en hem ziende viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste en ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. Nou, u ziet, niet alle toenmalige scriba's der kerk waren Christus vijandig. Ja, dat hebben we ook gezien met Nicodemus, die in de nacht tot Jezus ging. En Nicodemus was een leraar Israëls, maar van het geheim van zalig worden was hij vreemd. Ja. Maar toch wende hij zich tot het beste adres door naar Jezus te gaan. En ook hier komt de overste der synagogen, Jairus geheten, tot Jezus, want die man verkeerde in uiterste zielennood. Die man die stond niet op zijn ambtelijke strepen zoals menige fariseeën dat deed. Nee, hij valt voor de voeten van Jezus neer en bad hem zeer. Nou, zo was ook de rijke jongeling tot Jezus gegaan. Niet als een rechtopstand mens, nee. Want er staat ook van de rijke jongeling. Er staat, voor hem op de knieën vallende. En vroeg hem: goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërven? Ja. En ondanks dat die rijke jongeling op zijn knieën voor Jezus viel en hem aansprak met goede meester, en is er toch een groot verschil tussen Jairus en die rijke jongeling. Ja. Want die rijke jongeling, geliefde, die verkeerde niet in grote nood. Maar Jairus wel. En er staat zo geschreven: nooddruftigen zal hij verschonen en armen uitgena. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen aan. Ja, als je als een rechtopstand mens, hè, zoals die rijke jongeling die zelfs op zijn knieën viel, als je zo tot Christus gaat, hè, als een aanvulling, om Christus als een aanvulling op hetgeen je al gedaan hebt. Ja, ja. Maar is de jonge man wel achtergekomen. Maar Jairus werd door de nood gedreven. Dat was zielennood. Dan ligt Jairus op zijn knieën op de grond voor Jezus voeten. En hij bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste. En ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. Dus dat gebed van Jairus komt uit de grond van zijn hart. Het was een gebed van een ziel die gans ontbloot is. En God zal zich wenden, geliefde, tot het gebed desgene die gans ontbloot is. En niet versmaden hun liederen gebed. Maar dat was bij de rijke jongeling zo gans anders. Hè? Die rijke jongelingen werden niet gedreven door grote zielennood, maar door werkheiligheid. Dat is het verschil, hè? Jairus werd gedreven door grote zielennood, maar die rijke jongeling werd gedreven door werkheiligheid. Hij had Christus alleen voor nodig om zijn eventuele tekorten aan te vullen. Ja. Maar dat was bij Jairus niet het geval. Jairus verkeerde in uiterste zielennood omdat zijn doodzieke dochtertje in haar uiterste op haar doodsbed lag. En met de last van zijn dochtertje wendt hij zich tot Jezus. En hij geloofde dat Jezus zijn dochtertje kon genezen. Hij geloofde in de almacht van Christus. Hij geloofde, Jairus geloofde dat Jezus de Zoon van God was. Hij geloofde dat Jezus dat doen kon. En geliefde, zijn we zo wel eens tot Jezus gegaan in uiterste zielennood en van alle mensen hulp ontbloot. Maar Jairus, die liep niet met zichzelf. Maar hij liep met de last van zijn dochtertje. Hij vroeg niet alleen om haar genezing, maar om haar behoudenis. Hij zegt: ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden. En zij zal leven. Ja, in het Grieks staat er voor behouden het woord sozo. Dat betekent hetzelfde als SOS, Save Our Souls. Nou, Jairus zendt dus een SOS uit tot Jezus. En dat bewijst dat hij in uiterste zielennood verkeert. Dat SOS dat wordt nog gebruikt in schepen die in nood zijn. En als er een SOS wordt uitgezonden, dan is zo'n schip in uiterste nood. En de bemanning verkeert in uiterste nood. En zo zendt Jairus een SOS uit tot Jezus. En zijn dochter verkeerde in haar uiterste. Maar haar uiterste was zijn uiterste geworden, geliefde. En Jairus was een lastdrager voor zijn dochter, voor zijn kind. En dat behoren ouders te zijn voor hun kinderen, lastdragers. Moet wel een vreselijke ouder zijn, hè, als hij niet dag en nacht voor de bekeringen, voor de zaligheid van je kinderen tot God, tot de God des hemels roept, in uiterste zielennood. De Canaanese vrouw verkeerde in dezelfde zielentoestand, in dezelfde zielennood als Jairus, want ook zij had een dochter die in haar uiterste verkeerde, en in die zielennood schreeuwt zij Jezus achterna. Nou, geliefde, het wonderlijk is dat Jezus, dat de Heere op elk SOS acht slaat. Maar ik moet er wat bij zeggen, hij slaat er bedaard acht op. En met eerbied gesproken, Christus komt niet met loeiende sirene. De Canaanese vrouw wordt door Christus eerst schijnbaar afgewezen. Maar juist dan breekt zij door in het geloof. Want geweld, de geweldigers nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Kijk, die vrouw die moest geholpen worden. Of ze moest geholpen worden of ze zou sterven. En dat is altijd de rechte zielennood. Houdbare noden zijn gevaarlijke noden. Want die gaan weer over en die werken niks uit. Maar als alle hoop op redding een ziel komt te ontvallen, en als een gans ontblote zonder openbaar komt. Nou, diens gebed zal door God niet veracht worden. Nee. Maar God is een hoorder der gebeden, geliefde. Maar bent u al in een onhoudbare zielennood geraakt vanwege de nood van uw ongeredde ziel? En ja, u zegt, ja, dat kan ik mijn eigen niet aanpraten, maar er is geen enkel excuus voor s'mensen onbekeerlijkheid. Hè? Want God is een hoorder der gebeden van degenen die gans ontbloot zijn. En in hun uiterste tot God roepen om ontferming. U zegt, ja, maar ik kan mezelf niet bekeren. Mijn geliefde, u had al lang bekeerd kunnen zijn. Maar u weigert uw verloren staat te eigenen, uw schuld te eigenen en uw vonnis te eigenen. En daarom hebt u geen nood, dus ook geen behoefte aan een zaligmaker. Het ligt altijd aan de kant van de mens. En verloren gaan is eigen schuld, geliefde. Want God die helpt in nood is een Sion groot. Dat blijft staan, hoor. Denk erom. God laat geen verloren ziel staan. Lees ik nergens in de Bijbel. En nou heb Gods volk geen helpende God, maar een reddende God. Hè? Want God doet alles of doet niks. Hè? Als een mens nog wat kan aanbrengen, hè, net zoals die rijke jongeling. Nou, die kon nog heel wat aanbrengen. Hij zegt, dat heb ik allemaal gedaan. Hoor. Dat heb ik allemaal onderhouden van mijn jeugd ervan. Die man die had geen zaligmaker nodig. Ja, de mens is dikwijls vermoeid door zijn grote reis, maar hij zegt niet, hè, dat zegt, moest lezen wat Jesaja zegt, dat staat ergens in Jesaja. Het is buiten hoop en hij heeft het leven zijn er hand gevonden, daarom wordt hij niet ziek. Ja, dat geldt nou voor ieder onbekeerd kerkmens, hè. Vermoeid van zijn grote reis, maar hij zegt niet, het is buiten hoop. Daar zit het bij ieder mens van natuur op vastgeliefde. De mens heeft van natuur een blinddoek voor. En hij wil van zijn verloren staat voor God niet weten. Laat staan zijn verdiende straf aanvaarden. De mens wil wel aanspraak maken op het evangelie, op Jezus. Oh ja. Maar hij wil niet zijn vonnis aanvaarden. Maar geliefde, Sion wordt door recht verlost. Hoor. En de wederkerende door gerechtigheid. En er is geen andere weg. Je kunt proberen om buiten het recht om zalig te worden, maar dan zou je in de hel belanden. En dat Jairus met de last van de verloren ziel van zijn dochter loopt, is een kenmerk van het ware geloof. Jairus geloofde zelf al in Christus, geliefde. En geliefde, als je verloren ziel gered is, dan ga je ook de lasten van je kinderen en van je naasten dragen en die voor God brengen. Mijn geliefde Jairus is echter geen groot gelovige, maar een klein gelovige. Maar wel een waar gelovige. Nee, Jairus is net als Martha. Martha gelooft ook in Christus. Maar de almacht van Christus stelt ze afhankelijk van zijn lichamelijke aanwezigheid. Dat doet Jairus hier ook. Hè? En nog even terug naar Martha ten aanzien van haar overleden broer Lazarus, zegt ze tot Jezus: Heere, en waart gij hier geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Met andere woorden, nu Lazarus gestorven is, is het te laat. En in die veronderstelling verkeerde Jairus ook. Hij achtte de lichamelijke aanwezigheid van Christus in zijn huis van levensbelang voor zijn doodzieke dochter. Hij zegt, ik bid u dat gij komt en de hand op haar legt, opdat ze behouden worden en zij zal leven. Dus het geloof van Jairus strekte niet verder dan de lichamelijke aanwezigheid van Christus. Hè? Dat is kleingeloof. En in kleingeloof zit nog veel ongeloof. Kleingeloof gelooft wel in de handenoplegging van Jezus. Maar kleingeloof is dikwijls in twijfel over hetgeen Christus zegt. Ze slaan geen acht op zijn woorden. Kleingeloof wordt door Christus niet ingezegend, hoor, dat moet ik ook zeggen. Kleingeloof wordt door Christus nergens ingezegend, maar bestraft. Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovige. Doch hij bestraft met mate. Want in kleingeloof zit wel waar geloof. Maar er zit ook, het is ook gemengd met veel ongeloof. Maar dat wordt ook Christus bestraft, ook bij zijn discipelen, maar met mate, gelijk een vader doet. Hè? Dus Gods volk heeft meestal maar een klein geloof, ja. Maar toch een grote God, hè. Beter een klein geloof in een grote God dan geen geloof in zonder God. Ja, en we lezen het ook in de schrift ook wel anders, hè. Die Romeinse hoofdman over 100 die een doodzieke knecht had, dat was geen klein gelovige, maar dat was een groot gelovige. Hij zei tot Christus, Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En dan zegt hij, spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Het zijn geloof ging verder dan de lichamelijke aanwezigheid van Christus in zijn huis. En over zijn geloof zegt Christus, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Dus die hoofdman over 100 had een groot geloof en stelde de almacht van Christus niet afhankelijk van zijn lichamelijke aanwezigheid. Hè? Hij geloofde dat als Christus maar één woord zou spreken, zijn knecht zou genezen zijn. Hij geloofde in het woord. En alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Ja. U zegt, dan moet je een kind van God voor zijn. Dat is helemaal waar hoor. Maar niemand heeft het recht om geen kind van God te zijn. Want we waren alle kinderen Gods in het paradijs. En we hebben onszelf van die staat beroofd. Dat is eigen schuld, hè. Niemand heeft ook het recht om onbekeerd te zijn. Ja, want God heeft tot de gevallen mens gezegd zonder onderscheid, wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dus de schuld van het nog onbekeerd zijn moet de mens bij zichzelf zoeken. En als de Heere Jezus de smeekbeden van je Iris gehoord heeft, dan geeft hij aan dat gebed ook gehoor. Want zal hij niet gehoor geven aan de uitverkorene die dag en nacht tot hem roept? Hij zal hem zekerlijk recht doen. Maar bedaard. En hij ging met hem. En een grote schare volgde hem. En zij verdrongen hem. O geliefde God, laat geen bidder staan. En als u nog onverhoord. En als u nog onverhoord daar staat. Dan hebt u nog nooit gebeden. Want bidden wordt in de diepte geboren, is mensen verloren ademsbestaan. Ja, mens bidt wat af, hè. Mens bidt wat af. Om God uit zijn leven te houden. Ja. He, want een ware bidder moet een vloeker in leven. Want dan bidt hij als een onwaardige. En als een verlorene. En als een helwaardige. Dus als je bidden wil leren, dan moet je jezelf als een vloeker voor God leren kennen. En dat is een mens zonder rechten. Een rechteloos mens, een goddeloos mens. En een mens om als een worm vertrapt te worden. En geliefde, bent u al eens een rechteloos mens voor God geworden? Bent u al eens een mens buiten hoop geworden? Bent u al eens een verloren mens geworden? Want daartoe is Christus gekomen. Hij zoekt het verloren, het weggedrevene, het uitschot deze wereld. Maar dan dreigt er veel kostbare tijd verloren te gaan, want als Jezus gehoor geeft aan de smeekbeden van je Iris en met hem meegaat, dan wordt hij in zijn loop gestuit door de dringende scharen. En de scharen die verdrinkt hem, staat er. Maar ik moet het anders zeggen, Christus laat zich verdringen, want er is nog een ziel in nood die eerst geholpen moet worden. Er is een vrouw in nood. En voor die vrouw laat Christus zich ophouden door de scharen, want die vrouw is op sterven na dood. En wie was deze vrouw? Het was een zekere vrouw. En deze vrouw wordt niet met name genoemd in de Bijbel, maar haar kwaal wordt wel met name genoemd. Opdat degene die met dezelfde kwaal gekweld worden, moed zouden scheppen uit haar behoudenis. Een zekere vrouw, hè, 12 jaren de vloed des bloeds gehad. Veel geleden van vele medicijnmeesters. Ze had al het hare ten koste eraan gelegd. En geen baat gevonden. Maar had met welke het veel eer erger geworden was. En deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Dus die vrouw had dus al 12 jaar de vloed des bloeds. Nou, 12 jaar moet je je voorstellen. Dat mens was bijna leeggebloed. En er waren geen doktoren nog ziekenhuizen die haar helpen konden. 12 jaar lang. Als ze veel geleden van veel medicijnmeester staat er. Ja, die hadden haar lichaam geteisterd en gekweld. En het was alleen maar slechter geworden. 12 jaar lang had ze doktoren en ziekenhuizen afgelopen, al haar geld en goed eraan ten koste gelegd. Maar de geleerde medici had tot haar gezegd dat er geen medicijn tegen haar kwaal bestand was en dat zij met die bloeding moest leven, moest leren leven. 12 jaar ziekenhuis in, ziekenhuis uit, die dokter bezocht en die dokter. Dus dat mens dat had al 12 jaar in wachtkamers gezeten en op emergency afdelingen gebivakkeerd. Op operatietafels gelegen. Maar de chirurgen waren voor haar kwelgeesten en maakten haar kwaal alleen maar erger. Overal kreeg dat mens 0 op orkest. En overal kreeg ze hetzelfde te horen. Er is geen heil voor u, geen hoop en geen toekomst. Ja. Dus die vrouw heeft 12 jaar lang achtereen potten met pillen geslikt. Op doktersadvies had ze liters met chemicaliën leeg ingedronken om de vloed des bloeds een halt toe te roepen. En wellicht had het mens nog een aantal chemokuren ondergaan, maar het resultaat daarvan was dat de vloed des bloeds alleen maar was toegenomen en niet afgenomen. Al haar geld en goed had zij ten koste gelegd om genezing van haar dodelijke kwaal te verkrijgen. Toverdokters wellicht afgelopen. Hè? Slangenbezweerders misschien wel. Maar in die 12 lange jaren was het alleen nog maar erger met haar geworden. En wat zal een mens geven voor zijn leven? Hè? Huid voor huid. En al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Nou, u kunt u voorstellen, dat mens liep dus met de dood in de schoenen. Hè? Ze voelde het leven uit haar lichaam vloeien. Want zonder bloed kan geen mens leven. Het bloed is leven. En de doktoren hadden gezegd dat ze met haar kwaal leven moest. Maar met die kwaal was niet te leven. Want als de mens te veel bloed verliest, dan doet de dood snel zijn intrede. Dat kan niet uitblijven. Ja. Nou, het Rode Kruis bestond toen nog niet. En met een bloedtransfusie was men in die tijd nog onbekend. Dus die vrouw die zat in haar huisje een gewisse dood in te wachten. En elke dag voelde ze meer en meer kracht uit haar lichaam wijken. Ze had de dood menigmaal in de ogen gekeken. Maar nu ging de dood haar aankijken. Dat is nader. Hè? Je kunt de dood aankijken, maar als de dood jou gaat aankijken. Nou geliefde, dat is ook geestelijk zo. Hè? Dan moet er een volk sterven omdat het bloed van de mens ontoereikend is om de prijs der zielen dat rantsoen voor tijd en eeuwigheid te voldoen. Ja, te moeten sterven en niet te kunnen sterven, dat is benauwd. Dat is vreselijk benauwd. De dood is nog altijd de koning der verschrikking, hè, voor een onverzoend mensenkind. Maar geliefde, ja, dan gaat er een gerucht. Een gerucht doet de ronde dat Jezus in aantocht is. En wat gaat dan deze vrouw doen op dat gerucht? Ze had van Jezus gehoord. Ze had gehoord dat hij door de straten van haar kwam. Door de straat waar ze woonde. En dan maakt zij zich op om tot Jezus te gaan. Want na 12 lange jaren alles ten koste hebben gelegd om een kwaal genezen te krijgen, is Jezus haar enige hoop. Ja. We vinden God best, maar we houden hem voor het lust. De mens zoekt het overal, behalve bij het enige juiste adres. Hè? Ja. De mens zoekt overal medicijnmeesters. Hè? Ze had misschien wel liters Eginefos ingeslikt, had niet geholpen. Overal medicijnmeesters, behalve bij de hemelse medicijnmeester. Maar Christus zal bevonden worden een sterkte, een sterke toevlucht te zijn, zelfs voor hen die in de laatste plaats de toevlucht tot hem nemen.
Ja, die wijst hij ook nog niet af.
En als een verloren zondaar een gerucht van Jezus hoort door de traliën van het evangelie, door het gepredikte woord, dan krijgt hij enige hoop. Ik zeg een verloren zondaar. Want dat is een ziel die niets te verliezen heeft, die stelt alle hoop buiten zichzelf. Maar daar moet die hoop nog aangewezen worden. Die vrouw die had een gerucht van Jezus gehoord. Want van zichzelf, van haar, was er geen enkele verwachting meer, in der eeuwigheid niet meer. Ze was ten dode opgeschreven. En als een verloren zonde tot zichzelf mag komen, en Gods geest werkt in hem in de ontdekking van zonde, gerechtigheid en oordeel, van alle hoop afgesneden, dan krijgt zo'n ziel een betrekking op een onbekende God. Dat werkt Gods geest, hè? Zo'n ziel heeft niet alleen benauwdheid, maar ook droefenis. Hij heeft een droefheid naar God, omdat hij getrokken wordt. Hij voelt zich op die God aangetrokken. Nou, velen noemen deze fase al wedergeboorte, maar dat is het niet. De wedergeboorte ligt niet in de trekking, maar in de opwekking ten uiterste dagen. We zien dat ook in het leven van deze vrouw. En velen noemen het gaan tot Jezus van deze vrouw al toevluchtnemend geloof, maar ik zal u bewijzen dat dat niet is. En op het gerucht van Jezus gaat zij uit en dringt zich door de scharen. Dat mens, dat moet de kracht daarvoor gekregen hebben, want in haar geval was zij daartoe lang niet meer in staat. Ze had zoveel bloed verloren. En als een mens zoveel bloed verloren heeft, dan is hij bijna niet meer in staat om te lopen. Maar dat mens wordt getrokken door een onzichtbare kracht. Hè? En de Heer Jezus bevindt zich in het midden, want er komt een hele menigte voor door de straat. En de Heer Jezus die bevindt zich in het midden van die menigte. En dan, wat doet dan die vrouw? Die vrouw dringt door die menigte heen, van achteren staat er. Als door een onzichtbare kracht wordt zij tot Christus getrokken. Maar het feit dat zij hem van achteren naderde, dat is er een bewijs van dat zij nog bezet is met een wettische vrees. Hè?
Ja.
Dus de kinderlijke vrees die Gods volk heeft, was ze nog niet deelachtig. Ze nadert Christus van achteren. Ze wil ongezien zijn kleed aanraken, want zij geloofde dat als zij zijn kleed zou aanraken, zij gezond zou worden. En ik heb het u al gezegd, velen noemen het geloof van die vrouw een toevluchtnemend geloof, maar een toevluchtnemend geloof is een zaligmakend geloof. En van een toevluchtnemend geloof is hier alleen sprake nadat de ziel tot rechtvaardigmaking in Christus geloofd heeft. Niet ervoor. Alleen Gods gerechtvaardigde volk neemt gedurig tot Christus de toevlucht door het geloof. Dat is een toevluchtnemend geloof. Dat is alleen Gods volk deelachtig. En ik zou haar zeggen, alle geloof is toevluchtnemend. Na ontvangen genade. Maar deze vrouw heeft geen toevluchtnemend geloof, maar een wondergeloof. Ze had wel geloof, maar was een wondergeloof. Zij geloofde dat als zij het kleed van Christus zou aanraken, dat ze genezen zou worden. Dat is een wondergeloof. We lezen niet dat zij bezet is met het heil van haar onsterfelijke ziel. Maar dat zij bezet is met haar lichamelijke kwaal. En ze gelooft dat als ze de klederen van Christus zou aanraken, dat ze genezen zou worden van haar kwaal. En ze gelooft in het wonder van haar genezing, op aanraking van de klederen van Jezus. Dat is een groot geloof, maar wel een wondergeloof, geen zaligmakend geloof. Het gaat bij deze vrouw om haar lichamelijke kwaal. En met de genezing van een lichamelijke kwaal kan geen mens voor God verschijnen. Ook deze vrouw niet. En zo nadert zij Christus van achteren, omdat ze een wettische vrees heeft om van hem gezien te worden. Die vrouw die wilde stiekem genezen worden. En zodra ze genezen is, weer stillekens naar huis slapen. Ja.
stiekem ben. En volgens de ceremoniële wetgeving van Mozes was het deze vrouw verboden om zich tussen de scharen te begeven, want vanwege de vloed haars bloeds was ze onrein. Onrein, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. He, dat was in de ceremoniële wetgeving bepaald. Maar geliefde, hebben we onszelf al eens onrein voor God leren kennen, net als deze vrouw. Want het gaat hier niet zozeer over deze bloedvloeiende vrouw, maar over u en mij. Het is tot onze lering geschreven. En weet u hoe Christus een zondaar vindt? Op het vlakke des velds, vertreden in zijn geboortebloed. Hè? Net als deze bloedvloeiende vrouw. Hè? Dus er zit een gedegen geestelijke strekking in. Wat deze bloedvloeiende vrouw lichamelijk markeerde, zo ligt ieder mens geestelijk vertreden in zijn geboortebloed. Op het vlakke des velds. En van nature liggen we in ons bloed te baden. Want heel de wereld is een sterfhuis. Een dal vol dorre doodsbeenderen. En predikers die bij God vandaan preken staan te midden tussen de doden. En door de dwaasheid van de prediking geloven er zoveel die verordineerd zijn ten eeuwige leven. En wat deze vrouw lichamelijk verwacht, gelooft, dat is ook geestelijk, hè? Al die mensen die door de slangen gebeten waren in de woestijn, die moesten op die verhoogde slang zien. En alle die, dat was daar lichamelijk, hè? Want al die mensen die waren door giftige slangen gebeten. En als je door een giftige slang gebeten bent, dan moet je sterven. En had Mozes het bevel gekregen om die slang op die stok te verhogen. En iedereen, elk mens die door de slangen gebeten was en zag op die verhoogde slang, die vond onmiddellijke genezing. Maar degene die niet op die slang zagen, die stierf. Ja. Dus dat heeft ook een hele geestelijke betekenis. Want alle die op Jezus zien hangende aan het vloekhout des kruises, die zullen behouden worden. En Ezechiël moest spreken in het dal door het doodsbeenderen. Zo moest Mozes spreken in de woestijn. Tot al die gebetenen. En Ezechiël tot al die dorre doodsbeenderen. En hij moest spreken, gij dorre beenderen. En weet u wat dat betekent? Gij verdoemde zondaar, gij die de toren Gods op uw hals gehaald hebt. Gij die onder de vloek zijt, onder het oordeel leeft. En met de ganse wereld voor God verdoemelijk zijt. Dus wat moeten predikers doen? Die moeten prediken dat alle zondaren verdoemde zondaren zijn. Die de toren Gods op de hals gehaald hebben. Geen sentimenteel praatje houden. Maar Ezechiël preekt ook het welbehagen in Christus voor de dood veroordeelde. Maar nog niet in de toepassing. Hij zegt, gij dorre beenderen. Hoor de Heere woord. En alzo zegt de Heere tot deze beenderen, ik zal een geest in u brengen en gij zult levend worden en ik zal uw zenuwen op u leggen en het vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest des levens in u geven en gij zult leven en gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat is wedergeboorte. Dat wordt hier beloofd. Maar de zaak is nog niet geschied. Want toen Ezechiël dit preekte, toen werden al die dorre beenderen wedergeboren. Mis! Toen geloofden al die beenderen direct in Christus. Mis! Toen stonden al die dorre doodsbeenderen in de christelijke vrijheid. Mis! Wat zien we hier? Dat het woord zonder de toepassing des geestes niet zaligmakend is. Ezechiël preekte het woord. Hoor des Heren woord. Nou, het woord is wel het zaad der wedergeboorte. Maar zonder de geest heeft het geen wederbarende kracht. Op de prediking van Ezechiël
komen de dorre doodsbeenderen elk tot zijn been. Er is dus wel beweging. Maar dat is een beweging des doods. En die beweging is nog geen leven, nog geen wedergeboorte. Want de mens is actief dood. De mens is wel dood in zonden en misdaden, maar er kan wel heel veel beweging zijn. Dat zien we hier in het dal van dorre doodsbeenderen. In het dal van dorre doodsbeenderen worden geestelijk doden geformeerd. Want de Heer doodt en maakt levend. Dus als je dood bent in zonden en misdaden, dan moet de Heer je nog doden in je dood staat.
Ja.
Doden moeten eerst gedood worden om geestelijk doden te kunnen zijn.
Ja, dat wordt in onze dagen niet meer gepreekt, maar dat ligt Gods woord.
De Heer doodt en maakt levend. Hij doet er hel in nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Dus doden moeten eerst gedood worden om geestelijk doden te kunnen zijn. He? Daar zegt Paulus, he? Ik ben door de wet der wet gestorven. Door die wet gedood.
Want alleen geestelijk doden worden levend gemaakt. Niet ieder dood mens wordt levend gemaakt. Gods woord ligt geen algemene verzoening.
Ezechiël preekt wet en evangelie. Maar in die prediking openbaart zich eerst een beweging van dorre doodsbeenderen. En een geluide verschrikking. Hè? Zien we ook bij de berg Sinai. En al het volk zag de donder en de bliksem. En het geluide bezuin en de rook om de berg. En toen het volk dat zag, toen weken ze af, toen stonden ze verder. Er was een hoop beweging. Het volk stond daar als doden vanwege de verschrikkingen Gods. En in die toestand moet Ezechiël profeteren, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaast in deze gedoden, ze waren al gekomen van elk been tot hun been, maar het waren nog doden, dat zegt de Heere zelf, blaas in die gedoden, opdat ze levend worden. En dan profeteert Ezechiël gelijk als de Heere bevolen had. En toen kwam de geest in hen, in die dorre doodsbeenderen, en ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Kunt u lezen in Ezechiël 37.
Dus eerst keert elk been tot zijn been en in die beweging gaat die vrouw tot Jezus. Die bloedvloeiende vrouw, als een geestelijk dode. En vanwege de vloed des bloeds was zij ten dode opgeschreven. En met een wettische vrees bevangen, maar op het gerucht van Jezus gaat ze uit. Net als die verloren zoon die tot zichzelf gekomen was, tot zijn vader ging, op genade of ongenade.
Ja, toch is er in de gang van de verloren zoon tot zijn vader en in de gang van deze vrouw tot Jezus een groot verschil. Die verloren zoon, als hij terugkeert tot zijn vader, van de varkens. Als hij terugkeert tot zijn vader, nadat hij gezegd heeft, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Dan gaat hij onvoorwaardelijk op genade of ongenade. Maar deze vrouw gaat niet op genade of ongenade. Nee, zij wil stiekem genezen worden buiten het rechtdom. Ze wil wel van haar kwaal genezen worden, maar niet het van zijn vader. En we zullen zien hoe Christus deze vrouw door recht verlost. Maar we zullen eerst zingen. Van de 116e psalm. Psalm 116 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 116 slaat hemel op deze toestand vers. 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar angst der hel mij al het troost deed missen. He, dat was die verloren zoon. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maak riep de Heer dus aan in al mijn nood. En vers 3 en wat er verder volgt. Psalm 116, 2 en 3. deze vrouw wilde stiekem genezen worden en zo eens stilletjes wegsluipen. En als ze het kleed van Christus aanraakt, krijgt ze haar geloof beantwoord. Hè? Want dat mens dat had een groot geloof, maar dat was een wondergeloof. Het was niet zaligmakend. Maar ze werd wel behouden van haar kwaal, omdat ze geloofde dat ze op de aanraking van Christus klederen genezen zou van haar kwaal. He, ze voelt bij de aanraking van het kleed van Christus dat de fontein des bloeds opdroogt en dat ze genezen is van haar kwaal. Haar genezing geschiet plotseling en volkomen. En bij het gebruik van medicijnen komt er doorgaans een trapgewijze genezing tot stand. Maar als we ons in geestelijk opzicht tot de grote medicijnmeester begeven, geschiet onze geestelijke genezing, om het eens over te zetten naar het geestelijke, dan geschiet de geestelijke genezing plotseling en volkomen. De mens wordt niet bij stukjes en beetjes wedergeboren. De wedergeboorte is geen proces. Dan heb ik het over de wedergeboorte in engere zin. Het is geen proces, maar die geschiet ineens en volkomen. De mens komt niet bij stukjes en beetjes tot het geloof, maar ineens, plotseling. En dan ontvangt hij niet een halve verlossing, maar een volkomen verlossing. Ja. Bij het half verloste christendom in onze dagen geschiet de wedergeboorte allengskens, zeggen ze dan. Allengskens, weer zo'n naar woord, allengskens. Maar dat is geen Bijbelse wedergeboorte, geliefde, want de Bijbelse wedergeboorte geschiet ineens en volkomen. Christus is een volkomen zaligmaker, die een volkomen zaligheid heeft voor een volkomen verloren zonde. Maar die bloedvloeiende vrouw ontvangt wel een volkomen lichamelijke genezing, maar haar ziel is nog niet gered. U ziet, wondergeloof kan heel ver gaan, maar op zich is wondergeloof niet zaligmakend. Ze verbergt zich achter Christus. Dat is wel een kostelijke plaats. Want die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, zal overnacht in de schaduw des Almachtigen. Toch verkeert zij in die schuilplaats nog niet. Nee. Ze bevond zich wel bij Christus, in de nabijheid van Christus, maar ze was nog niet in Christus. Je kunt vlak bij de ark zijn en er toch niet in. Dat zien we bij de zondvloed. Die mensen waren allemaal vlak bij die ark. Die spotten met Noach. En dat doet deze vrouw niet. Maar ze was in de nabijheid van de ark. Die mensen waren in de nabijheid van de ark, maar er niet in. Je kunt je hele leven godsdienstig zijn. Elke zondag 2 keer in de kerk. Stad en land afreizen om een jodengenoot te maken. Maar al ben je niet in Christus, zal je met de wereld verdoemd worden. Maar deze vrouw, die was niet als de spotters in Noach's dagen. Deze vrouw schaamt zich voor haar onreinheid. Want haar kwaal was van die aard dat zij met haar schande niet te koop durfde te lopen. En zij wil onopgemerkt verdwijnen zoals ze verschenen is. Er zat ook schaamte in haar gang. Niet alleen stiekemheid, maar ook schaamte. Maar haar daad blijft niet onopgemerkt, want op het moment dat zij het kleed van de Heere Jezus aanraakt, merkt de Heere Jezus dat de kracht van hem was uitgegaan. En dan keert hij zich om. En dan zegt hij, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Ja, over die vraag verwonderden al zijn discipelen zich zeer. Want Christus wordt immers door de scharen verdrongen. Hij wordt doorlopend aangeraakt. En dan zegt hij, wie heeft mij aangeraakt? De discipelen zegt, gij ziet dat de scharen, dat zegt met name Petrus, dat lezen we in een andere evangelie. Petrus zegt tot hem, gij ziet dat de scharen u verdrinkt en gij zegt, wie heeft mij aangeraakt? U ziet, Petrus vindt die vraag en de discipelen vinden die vraag van Christus onlogisch. Ze zeggen, Heere, u wordt door zoveel mensen aangeraakt. Dat is toch niet logisch wat u zegt? Maar geliefde, de werken des Heeren zijn niet logisch. Maar wonderlijk, want zijn naam is wonderlijk. En daarmee kunt u zien dat rationalisme haak staat op het geloof en het geloofsleven. Het geloof, het ware geloof, is niet logisch. Dat is onlogisch. En daarom is het zo verwonderlijk. Een wonder.
Dat is ook al met een wondergeloof.
Dat is ook niet logisch. Maar het is niet zelfmakend. Ja. Dus heel dat. De discipelen die trekken de woorden van Christus in twijfel, want ze zeggen: Heer, wat u nu zegt, dat is niet logisch. Het verstand, dat houdt het met de realiteit. Als Gods kinderen hun bedorven verstand laten gelden, zijn ze net zo onuitstaanbaar als de godsdienst. Want het verstand laat na de grond van het ware weldoen op te merken. Dat lieten hier die discipelen na. Ze zaten er met de verstand tussen. Maar het verstand is een sta in de weg in het leven des geloofs. Zodra het verstand de overhand neemt, is er van het geloof geen sprake meer. Het verstand redeneert, overlegt en rekent, maar het geloof berust. Het geloof gelooft en het geloof handelt dwars tegen de menselijke ratio in. En wat die vrouw gedaan had, zou iedereen haar afgeraden hebben. De godsdienstige massa zou tegen deze vrouw gezegd hebben: bid er maar veel om. Maar dat is hetzelfde te zeggen: zegen God en sterf. Die jonge vrome spreuk in de mond nemen. Bid er maar veel om, zeggen ze dan. Ja. Maar echte nood laat zich niet beetnemen door deze vroomkunstige adviezen. Maar gaat in geestelijk opzicht uit zichzelf tot God die leeft en aan de ziel het leven geeft. Deze vrouw die laat er geen gras over groeien. Want de nood was haar te groot geworden en zij breekt door de wetten van Mozes heen om als een onreine Jezus aan te raken. En Jezus liet zich aanraken door deze onreine vrouw. En naar de wet van Mozes gerekend, geliefde, was Jezus nu ook onrein. Wat een dierbare zaligmaker heeft God ons in zijn woord geopenbaard. Christus is tot zonde gemaakt. Opdat onreine verdoemelingen zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Maar dan moet de dader openbaar komen. Christus kijkt onderzoekend om zich heen of hij de dader kan ontdekken. En op de opmerking van Petrus gaat hij heel niet in. Hij kijkt om zich heen of hij de dader kan ontdekken die hij van eeuwigheid al gezien had. Hij had die vrouw van eeuwigheid al gezien. En als Christus zich omdraait, kan die vrouw zich niet meer langer verschuilen en verborgen houden. Als in het geweten van een verloren zonde de vierschaar wordt gespannen, kan die zonde zich niet langer verdekt opstellen. Maar dan moet hij openbaar komen, in het voetlicht van Gods tegenwoordigheid geplaatst worden. En als God de gevallen Adam bij zijn naam noemt, dan Adam, waar zijt gij? Dan moet Adam van achter het struikgewas, van zijn eigen gerechtigheid en zonde openbaar komen. En hij kan zich niet langer verborgen houden. Want God roept al de heimelijke zonden in het licht zijns aanschijns, En God roept de verborgen zonde tevoorschijn en zet al zijn heimelijke zonden in het licht zijns aanschijns. Ja. En dan die vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En ziet u, geliefde, als God een mens ontdekt heeft, dan moet die mens openbaar komen. Schuld belijden. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. Uw doen is rein, uw vonnis, gans rechtvaardig. En toen kon die vrouw niet meer verborgen blijven. Ook niets meer ze had ook niets meer te verbergen. En ze zei hem al de waarheid, van A tot Z. Deze vrouw die kon niks meer achterhouden. Hoewel zij met vrezen en beven alles voor de Heere opbiechten. Nu was deze vrouw onvoorwaardelijk geworden. En biechte alles op. Op genade of ongenade. Maar zo was ze niet gekomen.
Zo was ze niet gekomen. Want dat had ze niet van plan geweest.
Ze wilde niet openbaar komen. Maar nu moest het, hè. Nu moest het, ja. En ze viel als een verloren zondares voor de Heer Jezus in het stof en zei hem al de waarheid. Hè? Ze was nou wel van haar lichamelijke kwaal genezen, maar nu kwam haar geestelijke kwaal openbaar. En ze kon niet overeind blijven staan, maar ze viel voor Christus in het stof. Kijk, een godsdienstig mens wil wel belijden en zondaar te zijn, maar blijft altijd recht overeind staan. Hè? Omdat hij zich te goed acht de slechte te zijn. Wel een zondaar, hè, dat wil een mens nog wel toestemmen, maar geen verloren zondaar. Wel een slecht mens, maar niet de slechte. Maar geliefde Christus neemt alleen hopeloze gevallen in behandeling. Want de schade, hè, ja, al die rechtopstaande mensen, die ging die voorbij. En hij keert zich alleen tot deze vrouw, hè, die voor hem in het stof gevallen was en hem al de waarheid opbiechtte. En ze beleed dat ze stiekem achter hem gekomen was. En dat ze hem stiekem aangeraakt had. En dat ze gezond geworden was. Maar dat ze hem daarvoor niet de eer wilde geven die hem alleen toekomt. En zo stiekem in haar huis wilde slapen. Ja, een mens wil wel bekeerd worden. Maar niet in de weg van het recht. Een mens wil wel naar de hemel. Maar niet door de hel naar de hemel. Een mens wil wel vroom zijn. Maar niet als een goddeloze gerechtvaardigd worden. Deze vrouw ook niet hoor. Niemand. Maar zij wordt van Gods wegen ontdekt, ontbloot en openbaar gemaakt. En dan moet zij het alvrezende en albevende belijden wat ze gedaan had. En wie ze was. Onrein. Geestelijk nou hè. Nou geestelijk. En iedereen kon het horen wat deze vrouw zei. He, en dat moet voor de, voor, dat, ja, dat moest voor die scharen mensen een ontdekking geweest zijn. Want dat zij als een onreine door de scharen was gedrongen. Dat was, ziet u wat hier openbaar komt. Al die mensen die door deze vrouw, door deze bloedvloeiende vrouw was aangeraakt. Waren nou ook onrein geworden. Maar ze belijden het niet. Ze bleven nog rechtop staan. Ja. Maar als God de mens bekeert, dan wordt die mens des doods waardig. Dan wordt die mens helwaardig. Maar dat is niet genoeg hoor. Want helwaardigheid red je niet van de hel hoor. Denk erom. En dan knipt Christus het laatste draadje bij die vrouw door. Wie heeft mij aangeraakt? En dan mag die vrouw onvoorwaardelijk vallen in het vrije van Gods welbehagen. En dan vertelt ze hem al de waarheid. Ja. Dan heb ze niks meer te verbergen. Dan zegt ze, Heere, kijk er maar in. In het diepste van mijn hart. En dan zegt ze niet, Heere, ontferm u mijne. Maar dan klinkt het uit de mond der waarheid, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Dus hier zet Christus die vrouw in de geestelijke vrijheid. Waarmee al Gods kinderen vrijgemaakt zijn. En zet de rechtvaardigmaking op rekening van haar geloof. En zij is behouden en zij mag heen gaan in vrede. Let op de orde der zaken, hè. Christus zegt, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Die vrouw was gekomen met een lichamelijke kwaal, ze was lichamelijk genezen, maar nu ontvangt zij een geestelijke genezing. Want in vrede heen gaan kan alleen in Christus. Kan alleen in Christus. Behouden zijn kan alleen door de vrijspraak uit de mond van Christus. Want toen die vrouw de kleed van Christus aanraakte, was ze wel genezen, maar nog niet behouden. En nou zegt Christus, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Zaligmakend. Christus veranderde haar staat
en spreekt haar vrij van de banden des ongeloofs. Want daar was dat mens eigenlijk in zaligmakende zin mee bevangen. Niet qua wondergeloof, maar wel qua waargeloof. En weet je wat er dan gebeurt? Dan krijgt ze de lichamelijke genezing gratis erbij. Want als laatste zegt Christus tot haar, en zijt genezen van deze uw kwaal. Ja, het eerste waarvoor deze vrouw gekomen is, zet Christus als extra achteraan. Hè? Als extra ontvangen weldaad zet hij achteraan. Hè, want het is eerst Christus en dan als een weldaad. Het wondergeloof van deze vrouw doet Christus overgaan in het ware zaligmakende geloof. Maar wel in de weg van het recht. Ze moet eerst openbaar komen en alles opbiechten wat er in het verborgen is geschied. Ook de stiekem bewijzen van haar genezing en haar komst. En dan wordt ze eerlijk gemaakt. Onvoorwaardelijk gemaakt. En deze onvoorwaardelijk gemaakte vrouw verwachtte niet anders. Verwachtte niet anders dan het vonnis des doods. Want als overtreedster van de wet van Mozes verdiende zij gestenigd te worden. Maar ze zei hem al de waarheid. He, ondanks dat ze dat. En daarin kan je zien dat zij haar vonnis aanvaarde. He, want ze zei hem al de waarheid. En daarin ligt de aanvaarding dat zij gestenigd verdiende te worden. Maar in plaats daarvan klinkt de vrijspraak voor deze in het stof gelegen zonderes. Met kracht in de ziel. Dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Dochter, vrees niet. Ik ben het die met u spreekt. U ziet, Christus laat haar niet stilzwijgend vertrekken. Nee, hij maakt haar openbaar en dan valt genade vrij in de weg van het recht. Haar lichamelijke genezing was maar bijzaak. Daar was ze voor gekomen. Zij had er het hoofdzaak van gemaakt. Maar hier zegt Christus, het is maar bijzaak. Maar nu mag zij in Christus heen gaan in vrede, naar zijn woord. Want haar ogen hebben de zaligheid gezien, hè, die voor haar bereid was. Van voor de grondlegging de wereld. En daarvoor moest zij voor hem op de voeten vallen. Christus laat zich niet van achteraan bidden, van voren. En deze verloren dochter Adams. Ja, ja, Christus laat zich ook wel eens van achteraan. Dat zien we met die zondares. Toen Christus in het huis van Simon de Farizeeër was, toen kwam die zondares van achteren. En die kwam in het stuk de dankbaarheid, dat is ook mogelijk. Hè? Want die zondares, dat was Maria Magdalene, die van 7 duivelen verlost was. En die kwam Christus de dank aanbrengen door zijn voeten te zalven. En dan wordt ze er in haar staat bevestigd, maar daar kunnen we nou niet over uitweiden. Maar deze verloren dochter Adams, hè, mocht ingaan door de enge poort voor zijn voeten. He, door de deur der schapen. Christus is de deur der schapen. En door Christus mocht ze behouden worden. En zij mocht ook uitgaan en weide vinden. Namelijk in hem. He, over de brede weg was ze gekomen. Voor haar lichamelijke kwaal. Gelovende dat zij genezen zou worden als zij de klederen van Christus zou aanraken. En zo waren het ook die 9 Melaatse genezen. Die had ook een wonder geloofd. En die geloofden op het woord van Christus. He, ga naar de priester en toon u zelf. En onderweg werden ze genezen. Ze zeggen, kijk maar, we zijn op de woorden van Christus genezen. Christus hebben groot wonderen ons gedaan. Wij hebben geloofd in Christus. En het is geschied. En allemaal verloren gegaan. Behalve die ene Samaritaan. He, die mocht ook voor Christus. Daar heb je het alweer, hè. Voor zijn voeten in het stof vallen. Hem aanbiddende. Hem vertellende al de waarheid. Dus dat mens was over de brede weg was ze gekomen. Naar Christus voor haar lichamelijke kwaal. Gelovende dat zij genezen zou zijn. Als ze de kleden van Christus zou aanraken. En nu mocht ze over de smalle weg huiswaarts keren. Want ze was ingegaan. Door de enge poort. Genezen verklaard. In de poort. genezen verklaard zijnde van haar lichamelijke en geestelijke kwaal.
Geliefde, wend u dan tot hem en wordt behouden. O alle gij einde der aarde, want God heeft geen lust in de dood van goddelozen, maar daarin dat zij zich bekeren en leven. En u ziet ook in deze geschiedenis, Christus is zeer gewillig om zondaren zalig te maken. Nog gewilliger dan deze vrouw haar lichamelijke genezing verlangde. Hoor je het? Maar wel in de weg van het recht. Altijd in de weg van het recht. Er is geen kind voor God die zalig wordt buiten het recht om. Ze worden allemaal zalig in de weg van eigen verlies en verloren gaan. Want hij is gekomen om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Ik geloof niet in een romantische bekering, geloof ik niks van. Zo werkt de Heer niet. En dan zeggen ze, ja, de ene gaat door de noordenpoort en de ander door de zuidenpoort. Mensen, hou al die sprookjes maar bij je. Sion zal door recht verlost worden. En dan schenkt hij boven bidden en boven danken. Hè? Want al wat u ontbreekt, schenkt zij, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En dan mag ze de lichamelijke genezing, krijgt ze er gratis bij. Ja, de zaligheid door recht. Maar voordat de mens rechteloos gemaakt is, dan moet er een heel mens overboord. Maar dat is voor de Heere maar in een twinkeling van een eigen schieter. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En op zijn spreken mag die vrouw haar weg met blijdschap reizen. Want al wat hij gesproken heeft, zal geen leed ooit uit haar geheugen kunnen wissen. 12 jaar had zij lopen tobben, hier gedokterd en daar gedokterd. En toen ze uitgedokterd was, kwam Christus haar huisje voorbij. En toen gold het voor haar als ik u voorbij ging. Zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot in uw bloed, leef. Ik zeide tot in uw bloed, leef. En dat mocht deze vrouw te beurt vallen, hè, de buit van het overwonnen land, viel deze vrouw onverwacht en ongedacht in de hand, want daar was ze niet voor gekomen. Hè. Daar was ze niet voor gekomen, nee. Daar was ze niet voor uitgetogen, nee. Maar voor die vrouw was het uur der minne aangebroken. Had ze niet opgerekend. Als ik u nu voorbij ging, zag ik u. En ziet het, uw tijd was de tijd der minne. En zo breid ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer. Ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreek de Heere en gij werd de mijne. Een geliefde, al bent u 12 jaar aan het dwalen, 12 jaar aan het dolen, 12 jaar aan het dokteren en geen genezing ontvangen, ziet af van alle vlees. Want die vertrouwt op s'mans benen, zal God geen hulp nog heil verlenen. Maar die op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Ja, en dat vertrouwen, geliefde, dat wordt in benauwdheid geboren, want dat vertrouwen hoeft de mens niet mee te brengen. Dat wordt hem van Gods wegen in Christus geopenbaard, want een vriend wordt in benauwdheid geboren. He, dat zien we in het leven van deze vrouw. Deze vrouw kan het met al de heiligen betuigen. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan. En deze vrouw die een dochter Abrahams is, hè, welke de Satan nu 12 jaren gebonden had, hè, moest die niet losgemaakt worden van deze vloed des bloeds, op een moment die de scharen, de discipelen en bovenal je Iris zo geheel ongelegen komt? Ja, we zijn door deze gebeurtenis, zijn we je Iris geheel uit het oog verloren, maar je Iris staat te trappelen van ongeduld. Hè. Kunt u wel begrijpen. En dit oponthoud doet zijn hart overslaan van benauwdheid. Want zijn dochter ligt op sterven en Jezus maakt in het geheel geen haast. En ja, Iris kon die vrouw wel wegkijken. Want Christus scheen hem geheel vergeten te zijn. Ja, Iris wordt hier geweldig op de proef gesteld. Maar hij is niet weggerend. Hij is niet weggerend van wanhoop. Dat lezen we niet. Hij had Jezus nodig. He, want ook zijn dochter was net als die bloedvloeiende vrouw door de medici opgegeven.
En alleen Jezus kon haar redden van een gewisse dood.
Maar als Jairus de doodstijding van zijn dochter verneemt, als die mensen hem, als die boodschappers het komen vertellen, uw dochter is gestorven, wat valt gij de meester nog lastig, wat valt gij de meester nog moeilijk? Want er staat geschreven, terwijl Christus nog sprak tot die vrouw, kwam er enige van het huis des oversten der synagogen zeggende, uw dochter is gestorven, wat zijt gij de meester nog moeilijk?
Martha die zou zeggen, als u hier geweest was, heren, dan had mijn broer Lazarus, dan had hij niet gestorven.
Maar ja, Lazarus moest juist wel sterven, hè. Opdat de werken Gods verheerlijk zouden worden. Het dochtertje van Jairus moest juist sterven, opdat de werken Gods verheerlijk zouden worden. Maar voor Jairus was het een verloren zaak. Voor Martha was het een verloren zaak. En voor Jairus, nu zijn dochter gestorven was, was er voor Jezus niks meer te doen, zo dacht hij. En toen alle hoop hem gans kwam te ontvallen en niemand meer zorgde voor zijn ziel, voor de ziel van zijn dochter, klonk het uit de mond van Christus, vrees niet, geloof alleen. Verloren ziel in ons midden, gij die door de wedderwet gedood zijt geworden, vrees niet, geloof alleenlijk, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. En geliefde, we willen het hierbij laten om de tijds willen, want die tijd die gaat maar door. Hè? Ja, voor de Jairus was die tijd ook een kwelling. Maar als de Heer het geeft, zullen we beleven wel eens een volgende keer deze stof vervolgen. En zegende de Heer zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams die heerlijk is. En tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen. Amen. O Heere, gij zijt die God die wonderen doet. Israël, uw volk versterkt. En Heere, gij kan alleen genezen, lichamelijk en geestelijk. Maar gij gaat het lichamelijke gaat gij achteraan stellen. In het leven van deze vrouw. En ook bij je Iris. Gij laat dat dochtertje sterven. Om haar in heerlijkheid op te wekken. O Heere, wat zijt gij toch een wonderlijk God. Gij doodt en maakt levend. Heere, zo doe gij ook aan ons, om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot Psalm 33, daarvan de verzen 3 en 6. Psalm 33, de verzen 3 en 6. laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.